bepaalde leeftijd worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Er wordt regelmatig over gesproken dat het weinig zin meer heeft voor ouderen om te solliciteren.
Ja, maar nou is een samenstelling met pardon wel eerder gevormd, hè? Ik denk aan kinderpardon.
Ja, kinderpardon, asielzoekerspardon, vluchtelingenpardon. Het verschil met die samenstellingen is dat die woorden vaak mensen ons een recht verlenen. Hè? Dus kinderen krijgen dan het recht om te blijven en asielzoekers krijgen het recht om te blijven. En bij seniorpardon gaat het erom dat mensen van een plicht worden ontheven. Dus het is wel een subtiel betekenisverschil.
Ja, ja. Denk je dat in de toekomst meer woorden zullen worden gevormd met dat woord pardon?
Ja, je ziet al inderdaad sinds een jaar of 10 dat dat pardon steeds vaker in dit soort samenstellingen wordt aangetroffen. Ook wel incidentele samenstellingen, criminele pardon heb ik wel eens aangetroffen. Grieken pardon, dat de Grieken het geld niet zouden hoeven terug te betalen aan de EU. Maar goed, dat geeft vooral aan dat inderdaad pardon heel productief aan het worden is. Dus ik verwacht inderdaad meer samenstellingen in de toekomst.
Dankjewel, Ton den Boon.
Quote van de week.
Als ik het woord water uitspreek deze week, krijg ik visioenen van een ondergelopen Duits stadje, van Parijs, waar zelfs het Louvre de deuren moest sluiten, de Seine die buiten haar oevers trad. En dan heb ik het over Nederland nog niet eens gehad. Boksmeer, jongejonge, wat het water was daar. Of in Budel of in Roermond, waar zelfs een kasteel onder was gelopen. Overlast, dat is het. Maar dat niet alleen. Het weer was ook spelbreken voor de vele avondvierdaagse die georganiseerd werden. Niet zozeer vanwege het water, maar wel door de bliksem die ermee samengaat. Een jonge, maar zo te horen al zeer ervaren avondvierdaagse loper had dit nog nooit eerder meegemaakt.
Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt dat het niet doorging. Eén keer kletterde het keihard, ging gewoon door.
Ja, het is toch wat. Afgelast, woorden van dit zeer teleurgestelde lopertje, deelnemer aan een avondvierdaagse in Utrecht, liegen er niet om. En vooral het woord kletteren vind ik heel goed gekozen, want dat deed het de afgelopen week. Kletteren.
Het betoog van de week.
Meer dan Martin Toner of Coat & Bee is Mark Rutte stiekem bezig het Nederlands echt te veranderen, als je goed luistert. Dat betoogde taalkundige Rick Smits afgelopen week op de website van Vrij Nederland. Rick, goedemiddag. Meer dan Martin Toner of Coat & Bee, dan leg je de lat heel hoog.
Ja, maar we praten ook over iets, een heel ander verschijnsel. Kijk, Toner en van Coat & Bee, die kwamen met nieuwe woorden aanzeilen. Het denkraam, doemdenken. Je kan er zo'n rijtje van een stuk of 50 van maken. Maar dat zijn woorden. En ja, die komen bij Ton den Boon in het woordenboek terecht. En het Nederlands verandert daar niet van. Iedere dag komen er nieuwe woorden. Het woordenboek wordt steeds een heel klein beetje langer. Maar het Nederlands blijft op zich hetzelfde. En wat hier gebeurt, is dat er aan de regels gemorreld wordt, zeg maar.
Wil je het begin voorlezen?
Ja. Dat niemand aan Rutte denkt bij het verschijnsel taalverandering komt doordat we daarbij gewoonlijk alleen denken aan nieuwe woorden en uitdrukkingen. Scholieren zijn daarvan de onbetwiste grootleveranciers, maar hun nieuwe termen zijn even vluchtig als scholieren zelf. Na een paar jaar zijn ze student en zijn hun hippe, vette, coole, gerse creaties op zijn best nog belegen oude lullenpraat.
Ja, gaat dat zo?
Ja, dan komen er weer nieuwe en dan zeggen die volgende generatie zit gers, dat krijgen we nou. Die heb ik al twee keer langs zien komen.
Ja, ik hoorde van de week, vorige week hebben we een quote laten horen met het woord gaar. En dat betekent dan heel erg goed, gaar.
Ja,
het is gaar.
Ja.
Nieuwe woorden veranderen de taal niet echt, dat is een beetje eigenlijk wat je zegt.
Nee, je kunt zelfs en dat gebeurt ook, een hele taal van een complete nieuwe woordenschat voorzien. Als je kijkt naar het Quechua, dat is een Indianentaal in Zuid-Amerika, heel groot overigens hoor, daar helemaal in Zuid-Amerika. Die wordt gesproken door vele miljoenen mensen, maar het grootste deel van de woordenschat daarvan is vervangen door Spaanse woordenschat. Dus de woorden zijn weg, er zitten Spaanse woorden op, maar de grammatica en zo, het is precies hetzelfde gebleven.
Ja, maar nu onze premier. Ga verder met je betoog.
Oké. Maar nu Rutte. Die is stiekem bezig ons Nederlands echt te veranderen. En zo hardnekkig dat het lijkt of het voor hem een politieke doelstelling met economische en sociale gevolgen voor elke openbare en particuliere organisatie is. Dat zijn typisch Rutteaanse klemtonen die daar aan het begin van die woorden helemaal niet thuis horen. Net zo min als we over premier Rutte praten. In alle Rutteaanse termen hoort die klemtoon juist aan het eind of daar dicht in de buurt. Het zijn eigenlijk politieke en economische kwesties met sociale gevolgen over openbare, protestante en katholieke particuliere scholen en organisaties.
Ja.
En dan hoor je het verschil meteen goed.
Ja. We kunnen Rutte even laten horen.
Ja.
We hebben vandaag de laatste hand gelegd aan de voorjaarsnota. Gelukkig zijn we erin geslaagd om de tegenvallers op te lossen en hebben we ook nog wat ruimte gevonden voor extra uitgaven in 2016. Zo hebben we geld kunnen vrijmaken om de verhoogde asielinstroom, de doorwerking daarvan in 2015, om die te kunnen opvangen. Ook komt er een klein 200 miljoen beschikbaar extra voor de nationale politie. Daar gaat 25 miljoen euro naar defensie.
Ja.
Er zat niet één Rutteaanse klemtoon in.
Nee,
nee dus, echt niet. Er zitten wel beginklemtonen in, maar ze waren allemaal correct.
Ja.
Wat jammer is natuurlijk, want hij doet het wel heel erg. En hier zie je dus het sluipende van dit verschijnsel. Dit fragmentje is door iemand anders uitgezocht, met als enig materiaal het stukje wat ik hier geschreven had.
Mm-hmm.
En hij vindt ze dus wel, maar hij kan ze eigenlijk, merk je hieraan, het oor om de onregelmatigheid, hoor je erin, dit is erin, onregelmatigheid. Ja, ja.
Hij legt ze dus aan het begin van de woorden.
Ze schuiven dus, echt allemaal helemaal naar het begin. Je hele harde begint. En dat is een verschijnsel dat het bestaat op zich al langer. Hij heeft het natuurlijk niet helemaal zelf uitgevonden. Misschien zelfs op een mediatraining geleerd. Maar zijn effect daarmee is wel enorm. Omdat mensen zijn statusgevoelig. En deze man heeft zo.
Maar gaan wij dan allemaal zo praten, denk je?
Dat kan. Het kan ook zijn dat het gewoon weer uitpietert. Denk aan de gevreesde verzetting van een aantal jaren geleden, waar Margriet Brandsma over het zellentekort sprak. Die is eigenlijk weer, daar dachten we ook van, dat gaat het helemaal maken. Want heel Hilversum doet eraan mee. En eigenlijk is dat weer verdwenen. En dat zou hiermee ook wel kunnen gebeuren, hoor.
Ja. Zou je het volgende stuk kunnen voorlezen? Ja.
Rutte knoeit aan de regels van onze taal zonder dat het opvalt. Inmiddels is het Rutteaans al ongemerkt overgenomen door half Nieuwspoort en heel Hilversum, zonder dat één patriot het vingertje hief of op Facebook een campagne ontketende. Onlangs had een zegsman van Boink, de club van gebruikers van kinderopvang, het op Radio 1 over wantrouwig geworden ouders. En zelfs het ministerie van Buitenlandse Zaken is omhoorde ik laatst op de radio, maar niet dat van Veiligheid en Justitie. Die lui ontbreekt het zelfs daarvoor aan een benodigde Nou ja, dat is het te flauw.
Ja, ja, maar dus het begin, daar moet een reden achter zitten, Rick. Heeft het ook niet te maken met heel veel nadruk iets zeggen? Dus,
je hoort zeker, het is kadaboem, kadaboem.
Ja,
hè?
Ja.
Waar je het ook ziet, al veel langer, dat is de manier waarop je bijvoorbeeld president Kennedy of generaal Eisenhower kan uitspreken. Normaal is dat inderdaad president Kennedy, generaal Eisenhower, gewoon in een zin. Maar nou moet je opletten wat er gebeurt als er iemand voor een zaal staat en die gaat hem aankondigen. Dan zegt hij, dames en heren, thans mag ik verwelkomen president Kennedy. Daar is hij. President Kennedy wordt hij dan. Ja. Generaal Eisenhower. Kolonel Karremans.
Je zou kunnen zeggen speechtaal.
Ja, eigenlijk is het dat wel. En dat zie je ook inderdaad bij Rutte. Want dit doet hij typisch altijd van achter zo'n kathedertje. Hè? Ja. Dan staat hij daar en dan krijg je dus dit soort de inrammende spraak. En misschien, nou je dat zegt, zou je zelfs kunnen zeggen dat dit. Maar ja, daar bestaan geen opnamen van helaas. Want het is te oud. Voordat de microfoon bestond, moest je een zaal beschreeuwen. En daar moest je dus echt
misschien
inderdaad.
Misschien dat het daar vandaan komt.
Dat zou kunnen. En daar zou je nog sporen van moeten kunnen vinden dan in de alleroudste radioopname. Daar praten de omroepers en zo net zo nog. Die doen echt redenaarswerk.
We hebben nog wat te doen, Rick. Dank je wel.
Ja, vrees.
De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro.nl.
Marja en Gerard de Jonge hadden een gesprek over de schrijfwijze van eierdooier, dan wel eidooier. Het lijkt beide te kunnen, maar dat geldt weer niet voor eiergeel of eigeel. En je spreekt ook niet over eierwit. Ook bij kind komt dit verschijnsel voor, zo schreven ze ons. En dat klopt, want Jan Boot mailde ons over een artikel over kinderopvang, waar het woord kindcentrum in voorkwam. Waarom is het niet kindercentrum, zoals ook in kinderboek, kinderkamer of kinderschoen, zo wil hij weten. Vragen die wij voorleggen aan Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van Onze Taal. Rutger, goedemiddag.
Goedemiddag, hallo.
Hoe weet je nou of er wel of niet ER tussen moet?
Ja, helaas is dat heel lastig te bepalen. Het gaat een beetje op gevoel. De ene keer raakt één variant ingeburgerd en de andere keer de andere. En soms kan het allebei. Maar echt regels zijn er niet voor. Het is het is typisch zo'n verschijnsel in taal wat dan op een gegeven moment ontstaat. En dan lijkt iedereen zo'n beetje dezelfde voorkeur te hebben, dezelfde vormen te gebruiken. Maar ja, regels zijn er nooit voor gevonden.
Maar gevallen als kinderopvang en eierdooier, dat is toch heel, heel bijzonder?
Nou, daar is wel iets bijzonders mee aan de hand. Ja, je hebt die ER daar in het midden.
Ja.
En dat heeft ermee te maken dat van die bijzondere meervouden zijn. Kinderen en eieren en ook runderen en kalveren heb je bijvoorbeeld. Dus je hebt een paar van die woorden met zo'n ja, soort urren meervoud op het eind. En bij die woorden kun je dan ook weer die ER krijgen in de samenstelling. Dus kinder, opvang, eier, salade, runder, ziekte, kalverstraat ook. Alleen, ja, niet altijd. Het rare is dus dat het bijvoorbeeld wel runder gehakt is met ER, maar rundvlees heeft er niet die ER.
Hoe komt dat dan?
Ja, in feite om zo'nzelfde betekenis gaat.
Ja, maar het waarom daarvan, dat is onduidelijk.
Nee, het is inderdaad, het is niet echt een patroon in of zo. Soms is wel duidelijk dat soms heeft het iets te maken met een meervoudige betekenis. Dat kan wel. Dus een kinderopvang is voor meerdere kinderen. Een eiersalade, daar zitten toch wel zeker twee eieren in. Runderziekte is dan ziekte onder runderen. Maar ja, dat werkt dus niet altijd. Want runder gehakt en rundvlees, dat bewijst maar weer dat... Ja,
ja dan, kindcentrum van Jan Boot, daar gaat het ook om meerdere kinderen natuurlijk.
Ja, dat klopt. En ik vond het opvallend, want in de praktijk komt kindercentrum ook heel vaak voor. Je komt die beide vormen die komen voor. Het is nog relatief nieuw misschien, dat begrip. Dus dat moet nog een beetje uitkristalliseren welke vorm dan de voorkeur krijgt. Maar dan is het opvallend dat zo'n krant wel kinderopvang schrijft en dan weer kindcentrum. Het zou eigenlijk logischer zijn om dat op dezelfde manier te doen in één tekst.
Ja. Nog even voor degene, niet de kinderen en eieren en zo, dat komt uit het Duits volgens mij, hè? Kinder, eier, of niet?
Nou, het komt niet uit het Duits, het is wel echt Nederlands. Maar het is wel zo dat je in de middeleeuwen had je dezelfde vormen als in het Duits. Dus in het Nederlands had je gewoon meer van die woorden met er in het meervoud, dus kinder en eier. Dat is dus hetzelfde als in het Duits. Dat waren toen in het Nederlands ook de gangbare meervouden. Dat was gewoon, je had drie vormen. Je kon een meervoud hebben met een S en met EN en met ER bij een paar woorden. En doordat het zo uitzonderlijk was, is er later nog een keer de gewone meervoudsuitgang EN achter komen te staan. Dus kinderen en eieren. En dat is nou dat zijn de gangbare vormen geworden.
Dus kinder was al meervoud. Kinderen, die EN is erachter. Het heet stapelmeervoud, geloof ik, hè?
Het heet stapelmeervoud.
Overal hebben we een naam voor. Hè?
Ja. Overal een naam voor,
Rutger Kiezenbrink van Onze Taal, hartelijk dank. Heeft u een vraag voor het taalloket? Ons adres is taalstaat@kro-ncrv.nl.
Of elke plaat die je hoort erover gaat, over liefde en hoe mooi dat wel kan zijn. Ze hebben het zo graag over vlinders in hun maag. Het is meestal rozengeur en maneschijn. Maar verwacht van mij geen suikerzoet of liefelijk geluid, want die vlinders komen onderhand mijn neus en oren uit. Nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. Want de kans op je kop, daar schiet geen mens iets mee op. Dus word ik nooit meer verliefd. Ik begrijp niet hoe het bestaat, dat mijn hart nog altijd slaat. Het is al duizend keer aan diggelen gegaan. Veel te vaak heeft zo'n schat, die ik mateloos aanbad, met haar fraaie voet er bovenop gestaan. En het is ook reuze zonde van je energie en tijd, dat je nachten met een kaarsvlam bij het open venster snijdt. Nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. Want de kous op je kop, daar schiet geen mens iets mee op. Dus word ik nooit meer verliefd. Ze zei, ik heb gehoord dat jij graag zaagt en boort en handig bent met elektriciteit. Dan sta je wekenlang op een krukje in de gang, want dat heb je over voor zo'n leuke meid. En als het eindelijk klaar is, zegt ze enthousiast en blij, dat doe je stukken handiger dan Jaap, die vriend van mij. Nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. De kous op je kop, daar schiet geen mens iets mee op. Dus word ik nooit meer verliefd. Als je nogal zo gezegd amoureus bent aangelegd, nou dan raak je het niet zo 1, 2, 3 maar kwijt. En dan heb je het voor je het weet in een mum van tijd weer beet, als een griepje dat maar doorzeurt en niet slijt.
Want je hart gaat er maar al te snel weer met je hoofd vandoor. Ook al riep je nog zo kwaad en overtuigd die keer daarvoor. Nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. Want de kous op je kop, daar schiet geen mens iets mee op. Dus word ik nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. Want de kous op je kop, daar schiet geen mens iets mee op. Dus word ik nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. Want de kous op je kop, daar schiet geen mens iets mee op.
Ja, dat heeft u vast heel lang niet meer gehoord. Een eendagshit van Peter Schrijber uit 1981, 82. Aardig liedje, hij schreef het zelf, Nooit meer verliefd. Peter Schrijber is in 2010 overleden. Ruud van Zomeren, hij is 63 jaar gepensioneerde radiofreak uit Soest. Dag, Ruud van Zomeren.
Dag,
goedemiddag. Welk vergeetwoord heb je geadopteerd?
Het woord gebelligd.
Gebelligd. En dat betekent?
Vind ik een prachtig woord. Het betekent boos, misnoegd, er zijn verschillende betekenissen van. Het is niet echt spinneidig, maar je bent wel boos als je gebelligd bent.
Ja. Komt het van België? Of waar komt het vandaan?
Dat weet ik niet. Het is in ieder geval een woord dat uitermate in onbraak is geruit, want je hoort het nooit meer.
Nee.
Maar dat is nou juist wat ik zo aardig vind. Ik ben een beetje een taalfetischist.
Ja.
Ik heb ooit wel eens in een gekke bui gedacht, ik ga een club oprichten voor bevordering en behoud van archaïs taalgebruik.
Ja, nou, we hebben al het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Daar kun je zo aan gelinkt worden, Ruud van Zomeren.
Ja.
Dat gebeld, laat je het ook een beetje om je heen vallen, zodat je het weer veel gebruikt, zodat je het adoptiebewijs waar maakt?
Ja? Ja, ik ga dat wel doen. Ik doe dat wel met andere woorden ook, maar dit ga ik zeker doen, ja.
Goed, dankjewel. Is er een vergeetwoord dat u wil koesteren, adopteren? Laat het ons weten, Nelleke Noordervliet bepaalt of het wordt toegelaten. Ons adres is taalstaat@kro-ncrv.nl.
De Taalstaat. Met Frits Spits.
De aanleiding is heel verdrietig. Componist, cabaretier Martin van Dijk is ernstig ziek. De man die prachtige melodieën bedacht voor Adele Bloemendaal, Jenny Arian bijvoorbeeld, voor Hans Dorrestein niet te vergeten, heeft niet lang meer te leven. Maar er ligt nog wel een complete musical klaar waarvoor hij de muziek heeft geschreven, De Zeewulf. In de hoop dat Martin van Dijk het resultaat nog kan horen, zijn er onder regie van Fred Florissen zogenaamde concertantenvoorstellingen bedacht op 15, 16 en 17 juni in Klein Bellevue in Amsterdam. Welkom Flip Broekman, schrijver van het libretto van De Zeewulf. En welkom Jan Boerstoel, schrijver van sommige van de liedjes. Flip, mag ik bij jou beginnen? Is het niet zwaar een musical uitvoeren die toch heel beladen is?
Nou ja, het had op mijzelf effect als op Marten. Het gaf ook een hoop troost. Wat iets om niet aan al die ellende te denken. Om met de musical bezig te zijn.
Ja, en wat is dat eigenlijk, Jan Boerstoel, een concertantenvoorstelling?
Het wordt niet echt gespeeld, zou je kunnen zeggen. De teksten worden voorgelezen, maar de liedjes worden ook gezongen. Het is dus een soort van mengvorm tussen aan de ene kant een pure leesvoorstelling, hè, waarbij mensen achter een tafel zitten en alleen maar het script lezen met z'n allen, en aan de andere kant een echte uitvoering met kostuums en dat soort zaken.
Ja, zijn niet de geringste die eraan meewerken? Wie doen er allemaal aan mee?
Paul Groot, Sanne Wallis de Vries, Bernard
Lonen, operazanger.
Elsje de Wijn.
Joost Prins heb ik gehoord.
Joost Prins is verteller.
Hans Dorrestein ook verteller. Jenny Arian verteller.
Jenny verteller. Meek Broekman doet mee. En dan hebben we denk ik de cast gehad.
Hè? Ja. En Flip, jij schreef het libretto. Even in het kort. Waar gaat De Zeewulf over?
Het speelt zich af op een eiland. Een gesloten gemeenschap waar een bizar ongeluk met een helikopter gebeurt. En vanaf dat moment worden alle buitenstaanders weggehouden. Ze proberen het zelf op te lossen of onder de pet te schuiven. En langzaamaan gaat de schuld naar een overkanter, noemen ze dat, op die eilanden. Iemand die niet vandaar is.
Het speelt op Texel, hè?
Ja, maar dat mogen we niet zeggen. Hè? Nee. Want het is een verzonnen verhaal. En het speelt zich af tijdens oude Sinterklaas. Ja. Dat is een soort carnaval. Dus het is wel allemaal Texels. Daar wordt veel gedronken met oud Sinterklaas. Dat is allemaal een beetje carnavalesk. En dan gebeurden gekke dingen. En daar wilden ze geen buitenstaanders bij.
Nee, en er gebeurde dus een ongeluk. En de overkanters die moeten daar buiten blijven. Die moeten zich daar niet mee bemoeien.
Ja, maar er zit er al één al een hele tijd. En ja, die heeft pech gehad. Die krijgt dan de schuld.
Die heeft het gedaan, omdat hij overkanter is.
Omdat hij overkanter is.
Ja. Dus dat is ook wel een stuk met een diepere bedoeling.
Het gaat eigenlijk natuurlijk over Wilders zonder die naam te laten vallen.
Ja.
Het is een sprookje, ja. Maar het is wel volkomen duidelijk dat het over buitenstaanders gaat. Die niet worden
geaccepteerd.
Ja, juist omdat het potkijkers zijn. Hè? Dus niet omdat ze rare dingen doen, maar omdat ze... Ja, ze willen geen potterkijkers op zulke momenten.
Ja, ja. Jan, jij schreef liedteksten voor de musical. Deed je dat op de muziek die al klaar was? Of was jouw tekst er al?
Mijn tekst was er al over het algemeen. Dus er kwam een idee van Flip van... daar en daar zou een lied moeten komen. En dan was het onderwerp ook een beetje afgesproken. En dan probeerde ik daar een zangstukje op te maken. En vervolgens maakte Martin daar muziek op.
Ja. Wat maakt Martin van Dijk tot zo'n bijzondere componist, Jan Boerstel?
Ja, Martin is... een heel goed lezende componist. Dat geldt niet voor alle componisten. Dat heeft hij overigens gemeen met mensen die er ook helaas niet meer zijn. Maar Harry Bannink en Joop Stokkermans hadden dat ook. Dat zijn componisten die houden van tekst. Dus die zullen ook altijd er alles aan doen om in elk geval te zorgen dat de tekst ook heel goed uitkomt. Maar aan de andere kant zijn het vaak ook hele goede... Ik geloof dat ze dat melodisten noemen. Dus hij maakte ook heel mooie en aansprekende melodieën. Hè? En dat maakt dat het heel prettig is om met zulke mensen te werken.
Ja. We hebben wat telefoonopnamen jou gekregen, Flip, van sommige liedjes uit de musical. Misschien kunnen we aan de hand daarvan nog iets meer te weten komen over het vakmanschap van Martin van Dijk.
Het kan altijd erger. Als niet slapen kan. Dat is erg, maar bedenk dan dat het altijd erger kan.
Ja, je moet wel heel goed luisteren, maar we hebben het toch gehoord. De touché, hè, dus de aanslag op de piano. Proloog, hè, heet dit lied. De tekst is van jou, Flip Broekman. Wat doet die muziek met jouw tekst, vind jij?
Hij... Wat Martin altijd doet, hij maakt het wat dramatischer dan veel andere componisten. En ja, ik vind dat ritme altijd interessant bij hem.
Ja. Heb je dat al in je hoofd, als je zelf teksten schrijft, dat hij de melodieën schrijft?
Nee. In dit geval wel, ja. Wel dat hij het doet, maar waar hij mee komt is altijd anders dan ik in mijn hoofd had.
Oh ja? Het is altijd een verrassing.
Verrassing,
ja,
zeker.
Ja, ja.
Zo ellendig heb ik mij nog nooit gevoeld. In de steek gelaten en tekort gedaan. Al je troost, maar ook al is hij goed bedoeld, daar heb ik nu even echt geen boodschap aan. Zelfs begrip is nu een gepasseerd station. Nooit geweten dat een mens zo ongelukkig wezen kon.
Ja, Jan Boerstel, jij schreef deze tekst. Dat lied heet Anna. In het stuk, wie is Anna in het stuk?
Anna is de oudste dochter, de niet deugende dochter van de twee... die op een gegeven moment zich realiseert dat vanwege eigenlijk haar eigen gedrag... dat iedereen een hekel aan haar begint te krijgen. En daarom zingt ze dit lied.
Ja, met de zin, nooit geweten dat een mens zo ongelukkig wezen kon.
Ja.
Ja, een prachtige zin, Jan, hij is van jou. Maar word je dan ook geïnspireerd door... laten we zeggen, de muziek van Martin van Dijk.
Deze muziek was later. Hè? Nogmaals, die tekst was er al. En dan heeft Martin daar muziek op gemaakt. Dus.
Flip Broekman zei net, ik ben verrast. Wat gebeurt er met jou als je dat hoort?
Ja, ik ben ook in het verleden regelmatig verrast geweest door de muziek van Martin. Ik vind nog steeds een erg mooi voorbeeld dat ooit wonnen wij de Annie Schmidprijs in 1992. Dat een lied dat heette Iemand moet het doen. Ja. En dat had ik nooit eigenlijk zelf kunnen bedenken. Daar had hij een tango onder geschreven. En die past heel goed bij die tekst. Hè? En ja, dat.
Dat is ook wat je bedoelt met de lezende componist.
Ja,
goed. Dat hij de tekst zo leest dat hij dat als het ware vertaalt in muziek. Ik heb nog een klein fragmentje.
Liefst streelt mijn huid met zachte vingertoppen. En vraag me, is er wat? Ik voel je hart zo kloppen. Dat ik moet gaan vertellen van alles wat een nood echt gerust zal stellen.
Even voor de goede orde, Flip, hij zingt het zelf, hè, Martin van Dijk.
Dit,
hè?
Ja.
Dit is dus zijn stem die we horen. Jan, ja. Jij schreef dit. Het is helaas te slecht om te laten horen, maar het is wel een heel erg mooi liedje. Hoe heet het? Lisa.
De liefste heet het. De liefste. Door de jongste dochter zingt het in het stuk.
Ja, dat gaan we straks nog even horen van Lynette van Dongen. Zingt zij dat ook tijdens die concertanten? Of,
Nee.
Maar het was een stuk
wat ooit Lynette al op het repertoire had. En dit is eigenlijk het enige stuk wat al bestond, maar wat om allerlei redenen toch nog een plek weer kreeg. Dat gebeurt wel vaker, dat op een gegeven moment een schrijver denkt van nou, dat zou nog eens een keer ergens ingevoegd moeten worden.
Als je dit hoort, die kwaliteit is slecht, maar ik luister daar doorheen, de luisteraars thuis vast ook wel. Wat bewijzen ze dan over Martin van Dijk?
Deze liedje?
Ja.
Nou ja, je hoort al de verschillen in de liedjes. En wat bij Martin volgens mij altijd speelt, is dat hij vanuit het geheel ook denkt. Dus dan wilde je een snelle nummer, een tango. Het
moet ook met elkaar in harmonie zijn.
Ja, er moet een soort opbouw moet erin zitten.
Ja.
Daar werkt hij ook aan.
Ja. Heeft hij opvolgers, Martin van Dijk, Jan Boestel?
Ik zou ze op dit moment niet zo gauw weten, eerlijk gezegd. Het is sowieso lastig. Er zijn natuurlijk wel componisten, maar die vaak alleen, laten we zeggen, componeren ze maar op eigen repertoire van een eigen groep. Of van, en er zijn natuurlijk veel singer-songwriters. Ja, dan die zijn automatisch.
Maar de tekstdichter-componist, dat is een beetje afgelopen.
Dat is sowieso. Zijn dat enigszins uitstervende vakken. En zeker ook de losse tekstschrijvers, die dus eigenlijk verder niet zelf optreden of uitvoeren, die zijn er niet zoveel meer.
Nee. Tot slot, wat moeten, Flip, deze concertante voorstellingen betekenen? Ook zeker voor Martin van Dijk.
Nou, dat we het allemaal niet voor niks gedaan hebben. We zijn er een hele tijd mee bezig. Sowieso duurt echt wel 3 tot 5 jaar voor dit op de plank. En Martin was daar zo ontzettend fanatiek mee bezig vanaf het begin. Dat wij het wel heel erg fijn zouden vinden als het ook goed ontvangen werd. En als er ook nog een keer een voorstelling van komt.
Ja, uiteindelijk. De muziek Martin van Dijk, libretto Flip Roepman, teksten ook van Jan Boerstoel. 15, 16 en 17 juni in Klein Bellevue in Amsterdam. Dank voor jullie komst.
Streelt mijn huid met zachte vingertoppen en vraagt me, is er wat? Ik voel je hart zo kloppen. Heel even ben ik bang dat ik moet gaan vertellen van alles wat hem nooit meer echt gerust zal stellen. Gelukkig heeft hij veel vertrouwen in mijn zwijgen en gapend langs mijn borst begint hij slaap te krijgen. Minuten later hoort
Ja, Lynette van Dongen kan ze zingen. De Liefste, met een tekst van Jan Boerstoel en muziek Martin van Dijk.
DNA van een BN'er, René Appel.
Ja, René, goedemiddag. Vandaag deel 2 van de TNA van Kees van Kooten. Hartelijk welkom.
Ja, leuk weer Kees van Kooten. Ja, leuk. Heerlijk.
Ja, ik heb er echt zin in. Kom, we gaan luisteren.
Weet je hoe vaak ik... Ik heb flenzen.
Nee?
Elke nacht.
Hé?
Als je wilt, kun je mij elke nacht zien palen.
Zo.
Elke nacht.
Elke nacht van Wippenstein, zeg. Hé.
Nee, dat is een kwestie van verantwoord eten... Bewust roken, kleine slokjes drinken en vooral goed kauwen, dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Maar heb jij daar dan problemen mee met pompen? Man, dat is toch het mooiste wat er is, ketsen? Hé? Wat is er nou lekkerder dan pruim op sap te zetten, hè?
Ja, voor mij mag je nog wel even...
Ja, en hij gaat nog een stukje door, hè, dat weet je. Het is maar een kleine selectie.
Ja, het komt uit de clichémannetjes, hè?
Ja.
Dat was nog eigenlijk voor Van Kooten en de Bie.
Ja, zeker voor Van Kooten en de Bie. Ja. Dat was nog in hun radiotijd. Ja. En al die termen voor wat Nico Scheepmaker ooit noemde... de populairste van alle binnensporten. Vond ik ook een mooie. Maar ja, het is zoveel. En hebben ze nog niet alles hier. We hebben nog niet eens alles kunnen laten horen, hè. Ketsen, kieren, emmeren... seksen, vozen enzovoorts. Dat gaat maar door. Het leuke is natuurlijk ook dat het in het plat Haags gaat. Hè? Ja.
En onuitputtelijk. Hè?
En onuitputtelijk. En trouwens, over dat plat Haags... daar verscheen ooit een stuk over in De Groene. En daar stond in grote letters boven dat stuk... 55 gietijzeren pijpleidingen op het Rijswijkseplein. om dat Haagse dialect goed weer te geven. Vind ik echt heel goed. Maar nog één ding. Sorry, Frits. In dit stukje hoorde dat niet zo. Maar als je verder het hele stuk luistert... dan een van de krachten van Van Kooten is ook dat die herhaling... Hij zegt bijvoorbeeld in dat lange stuk heel vaak... net zo makkelijk, hè, net zo makkelijk. En dat net zo makkelijk, dat, hoe je dat herhaalt, dat is echt zo knap.
Bijvoorbeeld deze, dit was de laatste in die verengelsing. Hè? Radio 1. De Avonden is het enige Nederlandse radioprogramma... van Wim Noordhoek, bestaat jaren... dat grote buitenlandse schrijvers interviewt... als John Irving, David Sedaris en Amos Oz. Dat zal verdwijnen, want op Radio 1 mag geen Engels... meer worden gesproken. Op Radio 1 moeten strengere targets worden gehaald. En dat enzovoort enzovoort. En dan moet Radio 1 een newsier uitstraling krijgen. News. Hier is de news. Een newsier uitstraling.
Ja, vorige week, René, hebben we al laten horen... dat Kees van Kooten moeite had met de verengelsing van het Nederlands. En,
ja,
wat denk je,
nog een
je
keer. Ja, ja. Hij laat ook zien dat zo'n woord als newsier... wij struikelen er ook bijna over... Ja. Dat het natuurlijk een belachelijke invoering is van het Nederlands. In het Nederlands, zoals heel veel dingen. Toevallig was ik vandaag... of niet zo toevallig, ik was vandaag op het station stond. Ik had mijn trein hier naartoe, zeker niet toevallig. En dan las ik gewoon twee affiches... En één was van Frontline Pet Care. Die bracht onder shampoos en pet care. Dierenproducten kennelijk. En ik zag een andere affiche. Dat op heerlijke feel-good retreats. Met korting. Retreats. Weet jij wat dat zijn?
Geen idee.
Ik weet het ook niet. Ja, dus men afficheert iets. En degene die er naar kijkt. En wij zijn toch mensen met een redelijk zicht op de taal. Wij gebruiken nog alles de taal. Niet eens weten wat het betekent. Alleen maar om het Engels te laten horen.
Beschrijf je retreat?
Retreat. R-E-T-R-E-A-T-S.
Ja. Nou, ik moet...
To retreat is je terugtrekken.
Ja.
Maar ik weet het niet. Maar in ieder geval, Van Kooten is ook strijdvaardig in de battle tegen het Engels.
Als we een Nederlands equivalent hebben. En ik heb net een beetje zitten plakken. En het equivalent voor selfie, dat is heel simpel. Dit is het. Selfie is een autofoto. En het is een palindroom dit. Je kunt het in beide richtingen lezen. Maar het is een selfie ook. Dus ik stel voor, nog net op de rand van het jaar... Om selfie heel snel te vervangen door autofoto.
Ja.
Ja, hij heeft het niet gered, hè?
Nee, autofoto, maar volgens mij klopt het ook niet helemaal. Want een selfie is namelijk wat je zelf neemt. En een autofoto zou veronderstellen dat de foto zich vanzelf... vanuit zichzelf neemt.
Ja, oh, dat is een mooie analyse, Frits. Maar een autofoto kun je... van jezelf neem je die foto. Ja, ja. Dus zo kan je het ook weer doen. Maar in ieder geval Van Kooten... die
wel
is
een mooie palindroom.
Wel een mooi palindroom, hè. Maar hij is natuurlijk, dat moet ik even naar voren halen... bekend om alle nieuwe woorden die hij in het Nederlands gebracht... of veel in ieder geval, van de bekendste wel zijn... doemdenken en regelneef. En uiteraard ook jemig de pijmig en malses kriebel. Maar dat zijn soms bestaande woorden... maar die juist door het gebruik van Van Kooten... hun opgang gemaakt hebben in de Nederlandse taalgemeenschap.
Ja, heerlijk om te doen. Hij zou nu bij meneer Foppen, bij Wim aan de deur komen... en in de hele rage van de porno die openbaar is geworden... en het kale geslachtsgebeuren... Zou die
kale geslachtsgebeuren, ja, dat zeg je toch niet?
Nou ja, het is allemaal geschoren toch?
Ja, dat begrijp ik wel.
Ja. Nou, dan zou die dus bij Fop aan de deur komen en zeggen... ik ben de schaamtescheerder en heb je nog wat te scheren?
Oh?
Wat gaat tegenwoordig allemaal eraf, hoor.
Ze gaat tegenwoordig allemaal eraf, hoor, ja.
Ja,
is geweldig.
Ja.
Maar dan bedenkt hij ook weer zo'n woord. Dat is ook zo'n woord dat het jammer genoeg niet gehaald heeft.
Schaamtescheren, nou, dat zou ik... De gast samen met Wim de Wie bij De Wereld Draait Door. Hè?
Ja.
En dat was in 2007. Ja. We gaan verder.
Dat was een vrij nieuwe portefeuille. Dus hij stond nog niet echt naar mijn billen. Weet je wel? Dat weet je toch wel? Dat weet je toch wel? Het portefeuille gaat een beetje naar je billen staan. Beginnen zo helemaal plat, dan gaan ze zo'n beetje zo naar je billen staan, portefeuille. Dat weet je toch wel? Het portefeuille ga ook een beetje naar je billen ruiken, portefeuille. Ja. Op straat zien we zo'n man met zijn portefeuille zo op zijn billen. Dan haal ik hem even eruit, even ruiken.
De vieze man.
De vieze man, ja, geweldig. Dit was een voorstelling, een benefietgala voor Amnesty International in Carré. Het was geweldig. En dan kwam hij zo door de zaal heen en dan sprak hij mensen aan.
Daar was je bij?
Ik heb het op de televisie gezien.
Okay.
Ik heb het op de televisie gezien. Maar je hoort ook, ja, de vieze man is natuurlijk geweldig. En dat snelle praten, dat kan hij ontzettend goed. En je verstaat elk woord perfect. Dat zei ik de vorige keer ook. Die man, ook als je in een soort dialect praat, hij praat zo goed gearticuleerd dat je echt alles heel knap verstaat. En hier ook weer de herhaling. Dat weet je toch wel.
Dus ook dat ik want.
Ja, dat was de allesvrezer Robert van Effen.
Ja, de allesvrezer, ja. De allesvrezer, ken je de allesvrezer? Heb jij dat ook wel eens, Frits, dat je thuis bent... en dat je even niet weet wat je doet en dat je tegen je vrouw zegt... want, maar ook, dus ik, want, toen ook zij... Jij doet dat niet?
Nee.
Oh, Frits, wat ben jij een... ik doe dat af en toe, maar vooral met mijn zoon, moet ik eerlijk zeggen.
Okay.
Ja, dan mag het, hè?
Ja, dan mag het.
Hoe zit het met die olifant? Wordt die ook opgegeten?
Jazeker.
En met die voor?
En met die voor gaat naar de jager toe.
Oh?
Dat gaat naar de jager toe.
Oh, fijn.
Ja. En dat is geregeld.
Weet u nog 3 maanden terug die foto's van de... die lul van een Prins Bernhard die op waren gedoken? Waarbij Prins Bernhard met dat jachtvrienden poseerde bij...
Ja, Bernhard, wie stond er nog
Prins heel? Bernhard, nou ja, wat vriendjes. En daar waren jachtfoto's van opgedoken. En dan zie je wat hij allemaal nog meer heeft geschoten en daarbij poseert. Ik vind het onbegrijpelijk. Mag ik u 1 ding vragen? Mag ik even?
Natuurlijk, even ga je gaan.
Jules Renard was een Franse schrijver.
Ja, dat was bij Pau.
Dat was bij Pau, ja. En dat is wel mooi dat hij ook... hij neemt het... leiding van het gesprek neemt hij over van Jeroen Pau. En hij is heel duidelijk... geëmotioneerd, geactiveerd. Die lul van een Bernhard. Dat mag je meer dingen zeggen. Ik vind dat heel goed. Je merkt ook dat hij in zo'n soort vraaggesprek... heel adequaat is in zijn vragen en in zijn reacties en dergelijke. Ja. Hij kan het heel goed. Hij is een man... Ja, Frits, ken je die oude stripalbums... De Man van Staal? Archie, De Man van Staal.
Ik moet echt
Er is een hele serie oude stripalbums, De Man van Staal. Kees van Kooten is De Man van Taal. Dat is Kees van Kooten.
Elke avond hier, 6 uur, dient de bus gericht.
Nu is het 6:08. De bus is nog niet gelicht. En dan geldt er dus een brief. Die PTT die miljoenen winst maakt, zou 55 cent dan moeten op zijn brief. Ja, ik zal ook nog een keer 55 cent opplakken. Als ik de heren help om even eraan te denken dat er iets niet klopt, dat hier het licht niet te laat is. En dat niet de eerste keer is dat ik 10 keer zo'n brief gestuurd en dan nooit eens terug hoor. Omdat dat zijn ze niet gewend, ze weten niet wat ze terug moeten schrijven. Als ze dood zijn, ze niet gewend dat ze gecontroleerd worden dat iemand dat bijhoudt zoals ik.
Ja, dat is de regel, neef.
Ja.
Ja, hij praat hier heel snel.
Hij praat hier heel snel, je verstaat alles.
Ja.
En ze kennen me wel, hè? Ze kennen me wel. Ja. Die herhaling.
Ja. Ja.
Geweldig. Regelneef is ook, dat is echt het is een hele stevige plaats veroverd in het Nederlandse vocabulaire.
Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, in de jaren 80 en 90 dat ze op de televisie waren, ik heb het nooit gemist. Geldt voor heel veel mensen. Er is eigenlijk niets te zeggen wat in hun nadeel spreekt.
Ik zou het ook niet kunnen zeggen. Er waren dus wel eens enkele mindere items en dergelijke. Maar de scènes die ze bedachten, de types. En die types, dat zijn niet zomaar types. Het zijn archetypes geworden. Hè? Dat staat ook in een boekje over hen. Archetypes. Heel knap.
Ja, dankjewel, René Appel.
Taaltip.
Gisteren begonnen in Haarlem de stripdagen. Het grootste en het langste stripfestival van Noordelijk Europa. 10 dagen lang kunnen stripliefhebbers zich wentelen in tentoonstellingen, lezingen, workshops, shops, masterclasses, muziekoptredens en theater- en filmvoorstellingen. De bekende striptekenaar Hanco Kolk is dit jaar de huisstijltekenaar. En dat hij al lang meegaat in de stripwereld blijkt wel uit deze uitzending van Wordt Vervolgd uit de jaren 80.
Wat vind jij nou het belangrijkste onderdeel van een stripverhaal?
Het scenario. Als het scenario niet goed is, dan mislukt het verhaal. Je kan hoogstens met virtuose tekeningen kan je het verhaal nog een beetje naar boven brengen. Maar als het scenario niet goed is, is de basis weg. Het leuke aan strips is dat je bent regisseur, je bent cameraman, je bent belichter, je bent dezelfde, je eigen hoofdrolspeler. En je kan alles zelf bepalen. Hè?
Ja, het is al begonnen en duurt nog tot en met 12 juni de stripdagen in Haarlem. 27 augustus is de Taalstaat terug na de sportzomer op Radio 1. Maar wij blijven de taal trouw. Onze redactie verzorgt gedurende de sportzomer een dagelijkse taalrubriek, de taal stand.
KRO NCRV.
Weekdicht 4 juni 2016. Parkinson, de gevreesde, heeft hem uiteindelijk toch geveld. Hij hing al jaren in de touwen. En nog heeft hij het lang volgehouden. Mohammed Ali heeft bewezen dat hij na 10 tellen niet was uitgeteld.
NTO Radio 1.
Als ik iets vind over de gezondheidszorg, dan is dat openheid de essentie is van goede zorg.
Ronnie van Diemen, de baas van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Als dat dus niet gebeurt, dan heb je als patiënt het nakijken.
Maar medische missers worden vaak niet gemeld. Er zijn zelfs zwijgcontracten.
Dat zwijgen, dat gevoel van waarde waarin je mensen ontneemt om naar buiten te treden, dat moet je gewoon niet willen.
Begrijpt van Diemen waarom ziekenhuizen fouten verzwijgen? Zelfs voor de inspectie?
Nee, dat begrijp ik niet. Ik wil het niet begrijpen.
Ronnie van Diemen in Argos. Straks van 2 tot 3. Op NPO.